Goedemiddag allemaal. Heel veel mensen in de kerk, heel veel geluid ook. Ik ga proberen om een beetje aandacht te krijgen. Welkom allemaal, geweldig dat jullie allemaal gekomen zijn in zo'n grote getale bij deze vriendendienst. We gaan een mooie dienst beleven. We hebben twee fantastische gasten, Herman en Anja Dubois, die iets komen vertellen over hun leven met God. En we hebben een fantastische band vandaag met mooie liederen. We gaan ervan genieten en we gaan onze God groot maken. Deze diensten hebben we altijd ben het even kwijt. Ik wens jullie allemaal gewoon een fijne dienst en veel zegen.
Thank you. Geweldig dat er deze middag zoveel mensen zijn. En heerlijk dat we met elkaar mogen zingen en dat we met elkaar ook Gods naam mogen grootmaken. Nu we met elkaar gezongen hebben, willen we ook met elkaar uitspreken dat we afhankelijk zijn van God. Dat doen we altijd hier in de kerk. Zo beginnen we de dienst. We spreken met elkaar uit dat we afhankelijk zijn van God. En dat doen we dan met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. Wij geloven dat God ons ziet en de Bijbel zegt zelfs dat God ook nu hier in ons midden aanwezig is. En ik mag u namens hem groeten en zegenen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Zullen we met elkaar gaan bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u van harte danken dat we hier op deze zondagmiddag weer met zoveel mensen bij elkaar mogen zijn. Vader, wat heerlijk dat we elkaar mogen ontmoeten. En wat geweldig dat er zoveel mensen zijn in deze wereld die op zoek zijn naar u. Die op zoek zijn naar hoe ze kunnen geloven. En we danken u, Vader, dat wij als Koepelkerk ook vriendendiensten mogen hebben. En dat we dan met elkaar mogen praten over uw prachtige, blijde boodschap. Vader, we danken u dat Herman en Anja Dubois hier in ons midden zijn. En vader, ze hebben ongelooflijk veel meegemaakt. En daar zullen ze straks ook iets over gaan vertellen. En u kent hen goed en zij hebben u leren kennen en dat is iets moois. En daar willen we van genieten, Vader, hoe u zulke grote dingen doet in het leven van mens. Want u bent een grote God. En u roept ons heel vaak op in de Bijbel, Vader, om uw grote daden ook te zien en om daarover te praten met elkaar. Vader, wil u vragen of u ons allemaal veel vrijmoedigheid wilt geven, dat we met een open hart kunnen luisteren. En als we misschien moeten spreken of iets moeten vertellen, wilt u ons dan ook rust geven en kracht om dat op een goede manier te doen. Vader, dank u wel dat we deze dienst mogen beleven en wilt u hem zegenen. In Jezus' naam bidden we dit van u. Amen. Goed, zometeen dan gaan we Herman en Anja Dubois interviewen. En dan zullen zij een heleboel vertellen over hun leven en wat er allemaal is gebeurd. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst even kort de feiten op een rijtje zetten. Wat is nou precies gebeurd in het leven van Herman en Anja Dubois? De eerste opmerking die ik wil maken is deze opmerking. Hoofdcommissaris Blauw, die heeft de volgende opmerking gemaakt. De Puttense moordzaak zal de geschiedenis ingaan als de grootste gerechtelijke dwaling van de 20e eeuw. Wat is er precies gebeurd? Op 9 januari 1994 werd Christel Ambrosius verkracht en vermoord. Op 13 februari volgde de arrestatie van Herman Dubois. In oktober 1995 is de veroordeling en wordt Herman en zijn zwager Wilco Fiets worden veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Vanaf 1996 hebben Herman en Wilco steeds allerlei gratieverzoeken gedaan. Die werden steeds afgewezen. En in juni 2001 volgt dan de heropening van de zaak. En door niet aflatende inzet van Anja en door niet aflatende inzet van hoofdcommissaris Blauw, Peter R. de Vries en advocaat Knoops wordt gelukkig dan in juni die zaak weer heropend. En dan volgt op 24 april 2002 de vrijspraak. En op 20 mei dan wordt er aangebeld bij Herman en Anja Dubois. Dat is 2008, dus 20 mei 2008 wordt er aangebeld. En dan horen ze dat er een nieuwe verdachte is, Ronald Pieper. En in oktober 2009 is Ronald Pieper veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moord en de verkrachting van Christel Ambrosius. Dat zijn de feiten. En er gaat een enorm verhaal achter schuil. En daar zullen Herman en Anja zoiets over vertellen. Herman en Anja en hun kinderen hebben in de afgelopen jaren ongelooflijk veel meegemaakt. 7 jaar onschuldig in de gevangenis. In onschuld gevangen. Dat is nauwelijks in woorden te vatten. Wat er met hun is gebeurd. We zijn heel blij dat ze hier zijn en dat ze iets van hun verhaal met ons willen delen. Heel erg hartelijk welkom Herman en Anja en laten we ze een daverend applaus geven. Anja, die zag er al helemaal tegenop om op die bank te klimmen. Maar je zit erop, hè? Ik ga even een beetje naast je. Anders... Ik ga daar wel zitten, dan kunnen de mensen beter. Goed, Herman. Mag ik naast je zitten? Oké.
Okay. Ik zit ook lekker met zo'n rokje op een kruk. Niet over nagedacht. Zo, daar zitten jullie dan. Een heel verhaal. Hoe gaat het nu met jullie, Anja?
Nou, ik kan niet anders zeggen dat het nu gelukkig weer heel goed gaat. Ja. Het is een hele moeilijke tijd geweest. Niet alleen het gevangen zitten op zich, maar ook toen je weer thuis kwam. En dan ga je door een heel diep dal, dan moet je heel veel samen doen. En op een gegeven moment dan kom je er wel weer en dan ga je gewoon weer verder. Althans proberen.
En hoe gaat het met jou, Herman?
Ja, ook goed. Ik mag gerust zeggen dat het nou eindelijk en zoveel jaren best wel weer heel goed gaat toen ik thuis kwam. Toen dachten we, nou eindelijk na 7 jaar ben ik thuis en het is allemaal wel weer goed. Alleen we kwamen erachter dat het zo niet is natuurlijk. Je komt als een vreemde man weer thuis. Je vrouw is 7 jaar verder. Die heeft alles altijd alleen kunnen redden. En nou kom je er weer in met 2 kinderen. Die willen je kinderen weer klein hebben en dat gaat niet. Die hebben een eigen mening. Ja, dat botste wel eens. Dat was best wel moeilijk.
Maar nu gaat het beter.
Ja, redelijk, ja.
Ja, willen jullie iets met ons delen over jullie periode in dat Herman in de gevangenis zat? Jij was natuurlijk alleen thuis en ik ben gewoon benieuwd hoe je dat beleefd hebt. Wil je er iets van vertellen?
Ja, eigenlijk leef je op dat moment van dag tot dag. Ik ben de eerste 4 maanden echt niet de deur uit geweest. Anderen gingen mijn kinderen naar school brengen. Ik bleef bij de telefoon zitten, want ik kon Herman gewoon weer op gaan halen. Ik was zo bang om dat telefoontje te missen, dat hij dan door mijn schuld misschien wel een dag langer moest blijven zitten. Dus de eerste periode heb ik alleen maar binnen gezeten met een thermoskan koffie naast me. En elke dag maar gewoon, nou als hij vandaag niet, dan komt hij in ieder geval morgen wel thuis.
Heb je nooit getwijfeld aan zijn onschuld?
Nee, nooit. Nee, dat is natuurlijk ook wel een geluk geweest. Want als je daar wel aan twijfelt, dan weet ik zeker dat ik het niet vol had kunnen houden. Want je wordt natuurlijk wel aan twijfel gebracht. Ik heb hem ook de eerste 4 maanden helemaal niet gezien en gesproken. Toen zat hij in alle beperkingen. Er gingen natuurlijk allerlei verklaringen, werden mij ook voorgehouden wat hij verklaarde. En ik zei alleen maar van ja, dat kan wel, maar ik weet zeker dat hij bij me thuis was. Anders was ik gewoon gaan twijfelen. Als hij op die dag wel weg was geweest, dan kan ik niet voor 100% zeker zeggen van... En daardoor je kracht ook natuurlijk, van ja, maar hij was bij me thuis, dus het kan gewoon niet.
Hij had echt een heel, heel duidelijk alibi.
Ja, absoluut. Ja, absoluut.
Ja. Herman, vertel jij eens iets over... Wat er nou met je gebeurt als je in de gevangenis zit? Er zitten allemaal jonge gasten die willen daar denk ik wel wat van horen, hoe dat is in de gevangenis.
Nou, in de gevangenis, ja, iedereen denkt, hier in Nederland, is het best wel prettig. Ze hebben een televisie, ze kunnen daar eten, maar je moet je eigen goed realiseren. Hier in Nederland is het natuurlijk dat mensen niet geslagen worden, maar ze worden wel geestelijk worden ze kapot gemaakt. En dat heb je natuurlijk wel hier in Nederland. En... Dus het is niet zo heel fijn om daar te zitten. En ik heb er in het begin natuurlijk best wel heel veel moeite mee gehad. Om de reden, ik werd wel verkracht van moord en verkrachting, sorry. Verdacht.
Verdacht.
En weet je, dan ben je een van de laagste in de gevangenis. Ik bedoel, als je voor kinderen, dan ben je het laagst. En dan komt dat. Dus ik heb best wel moeten vechten voor mijn bestaan in het begin.
Wat bedoel je met geestelijk kapot gemaakt?
Nou ja, maar luister, 4 maanden in beperking. Beperking houdt in, ik zit in een celletje van 1 bij 2,5. Daar zit een wc in. Daar gaat s'morgens vroeg gaat daar een kussen in, daar zit je op. En s'avonds om 10 uur komt daar een matras. Daar lig je op. Geen televisie, geen kranten. Helemaal niks. Dus ja, je bent op je eigen aangewezen. En je weet dat je het niet gedaan hebt en ze geloven je niet. Dus dat is zoiets ergs. Vooral die 4 maanden om daar doorheen te komen. Toen ik daaruit kwam, in 4 maanden tijd viel ik ook 40 kilo af.
Want jij, Anja, jij vertelde ook iets over van dat je hem eigenlijk helemaal niet meer terugkent, hè? Wil je iets over zeggen?
De eerste keer dat ik bij hem op bezoek mocht, na de beperkingen, toen liep hij ook langs me heen. Hij herkende me niet. En ik zag eigenlijk ook eerst niet wie... Ik ben zo'n man gewend en er liep in één keer een... Nou, ongeveer zoals jij bent.
Dus, dat moet je niet hebben.
Nee, nou ja, op zich is dat natuurlijk prettig. Maar daar, ja, je hebt een ander beeld in je hoofd. Dus ik, je beliep eigenlijk een beetje te zoeken van waar is die. En nog niet eens alleen zijn lichaamsbouw, maar zeker zijn uitdrukking. Dat was verschrikkelijk om te zien. Het was gewoon echt een totaal andere man geworden. Het was echt een heel bang iemand, heel erg in zichzelf, ontzettend wantrouwend. Echt niemand vertrouwen, zelfs mij in het begin niet. Ja. Dus dat is, het is echt je man niet meer. En dat was na 4 maanden was dat al heel moeilijk, omdat ik hem toen zag. Ja, dan moet je nagaan als het dan ook nog... Kijk, want je hebt wel, vanaf die tijd mag je elke week een uurtje op bezoek. En je hebt telefonisch contact 10 minuten per dag. Dus als je dan na 7 jaar thuis komt, dan kun je wel nagaan dat er heel veel veranderd is.
Ja. Ja.
Hey, en dan het misschien wel meest spannende van die periode. Jij bent tot geloof gekomen. Kun je daar wat van vertellen?
Ja, ik heb helemaal niks aan het stel dat als wij s'avonds naar bed gaan, dan praten we altijd even lekker gewoon de dag door. En met de kinderen en op zijn werk en noem alles maar op. Dus het was gewoon eventjes, even relaxed, even lekker kletsen. En ik lag alleen. Ik had helemaal niet meer om tegenaan te praten. En ik ben eigenlijk misschien wel letterlijk en figuurlijk in nood gaan bidden. Ook omdat ik mijn ei kwijt moest. Ik wou gewoon praten op dat moment. Maar ook gewoon echt mijn handen gevouwen en zeggen van... als er dan een God is, u weet als geen ander dat hij het echt niet heeft gedaan. Ja, help me dan.
Hoe kom je dat op het idee om dat aan God te gaan vragen?
Ja, omdat ik altijd wel gehoord had dat hij er was om je te helpen. Dus daar ging ik eigenlijk maar een beetje vanuit. En het was gewoon voor mij daarna, elke dag... was heus niet meteen de allereerste avond heb ik dat echt gewoon zo gedaan. Van echt mijn handen gevouwen van... ik denk toch een beetje een noodkreet eigenlijk. Van iemand moet me helpen. En God weet als geen ander wat er allemaal gebeurt. Is me altijd verteld. Dus
Mooi, mooi. En jij Herman? Want jij bent ook tot geloof gekomen in die periode. Ging dat ook zo?
Nee, dat ging niet zo. In beperkingen moet je nagaan tot je nooit met iemand in contact mag komen. Echt niet met de buitenwereld, met geen gedetineerde, niks. Na een maand of 2, 3 kwam er een verpleegster bij me en die vroeg of ik naar een kerkdienst wil. En toen zei ik, ja, ik wil wel naar die kerkdienst. Ik ging tenminste mijn celletje uit. 2 bewakers gingen ermee en ik ging naar een katholieke kerkdienst. Voilà. Dus ik snapte er eigenlijk in het begin helemaal niks van. Maar ik kom daar binnen en er zitten 300 gedetineerden. En dit is misschien een beetje zweverig, dat wil ik helemaal niet. Maar ik sta er achterin en er gebeurt wat met me. Ik sta op. Ik voel een warme deken over me heen komen. En ja, ik denk, ja, hij is er voor me en hij zal me helpen. En zo ben ik eigenlijk gaan bidden. En ja, dat was zoiets aparts, want je moet je eigen nagaan. Ik sta voor 300 man te huilen. Iemand in een baai is die huilt, is zwak. Die krijgt alle dagen klappen. Ik heb er nooit een dag, hebben ze me daar, daarna ook op aangesproken, tot ik gehuild heb in de kerk. Nou, dat is heel bijzonder.
Sorry, hebben ze je er niet op aangesproken dat je huilde in de kerk?
Nee, daar hebben ze me niet op aangesproken. Want normaal gesproken zouden ze je daar alle dagen klappen voor geven als je huilt. Ja. Dus ja, dat is heel bijzonder iets natuurlijk.
Want je mag niet zwak zijn in de gevangenis?
Nee, daar kun je niet zwak zijn, daar moet je overleven. Ja.
En wat gebeurde daarna, na die kerkdienst? Want toen moest het leven met God op gang komen.
Ja, dat was, weet je, het is eigenlijk een maatje die je zoekt en waar je mee aan het bidden bent. Alleen dan komt er weer een tijd dat je uit de beperkingen komt en buiten komt. En dan heb je zoiets, toen kwam ik erachter na een paar weken, hé, dat is een beetje vreemd wat ik doe. Ik doe nou niet meer bidden, elke avond. En dat vond ik schijnheilig. Want ik bedoel, in nood ga je wel bidden. En dan, als het je weer goed gaat, dus dat je weer naar buiten toe mag, in de baaiers kunt lopen. Dan doe je dat niet. En toen heb ik gezegd, ja, dit wil ik niet. Want het was veel te mooi wat er gebeurde. En ik wou dat gewoon bij me houden. En dat doe ik nou nog. Daar ben ik hartstikke blij mee.
En hoe doe je dat verder? Je praat met God. Maar heb je dan ook een Bijbel gekregen of zo? Of onderwijs of iets?
Nee, helemaal niks. Ja, ik ben ernaar. Toen ik uit de gevangenis kwam, ben ik een alfacursus gaan doen. En ik wou er meer van weten. Maar ja, ik kwam wel een hele hoop vragen op me af. Dat had ik niet verwacht, want er zit zoveel in het geloof. Dus ik had er in het begin best wel heel veel moeite mee om in een kerk te wezen of wat anders. Ja, dat was ik niet gewend.
Dus eigenlijk heb je 7 jaar met God geleefd zonder eigenlijk iets van hem te weten via Bijbel of...
Ja, eigenlijk wel. Wij wisten het zelfs van elkaar niet in het begin. En we waren al een jaar verder en Anja komt op bezoek. En Anja zegt tegen mij, Herman, ik moet je wat zeggen. Maar Anja dacht natuurlijk, ja, Herman zou wel beginnen te lachen. Want ik ben een jongen van de straat en ik ben er niet mee opgegroeid. En Anja vertelde tegen me, Herman, ik bid al meer dan een jaar. En toen zei ik, ja, ik ook. En dat was vreemd. Dat hadden we nooit tegen elkaar gezegd.
Jij was degene die het durfde te bekennen.
Ja, ik durfde het te bekennen, ja. Ja, het kostte me wel moeite, want het kan natuurlijk ook een als hij er heel anders over zou denken, ja, dan had het misschien wel tussen ons kunnen gaan staan. En maar toen had ik zoiets van, ja, nee, het is wel zo belangrijk voor me geworden dat ik het gewoon, hoe hij er ook over zou denken, eigenlijk toch wel gewoon zoiets had van, ik wil gewoon dat je het weet. En dat je, wat je er dan mee doet, nou ja, prima, maar dit is gewoon nu een stukje van mij en dat wou ik gewoon heel graag met hem delen. Nou, en hij reageerde wat ik nooit verwacht had. Want ik had echt zoiets van, hè, jij ook, weet je wel, hoe kan dit nou? En heel bizar, echt heel bizar.
Wat deden jullie toen samen?
Nou, het liefst zou je wel willen bidden. We hebben wel gehuild. Maar dat is ook heel moeilijk, want je bent nooit alleen. Je zit altijd in een zaal met 50 andere gedetineerden, minimaal. Dus ik bedoel, je houdt altijd afstand. Wij hebben ook nooit tijdens bezoek of zo elkaar een kus gegeven of zo. Gewoon puur omdat je zo bang bent dat je op dat moment breekt. Dus altijd wel een beetje afstand gehouden. Ja, we hielden elkaars hand wel vast, maar dat was het wel zo'n beetje. Ja.
Hey Anja, wij hebben een voorgesprek gehad met Anja en Herman, dat was heel gaaf. Jij vertelde ook iets van dat God allerlei dingen deed, zeg maar, in die tijd dat hij in de gevangenis zat. Wil je daar iets van delen, iets van vertellen?
Ja, ik had... ik heb echt wel momenten gehad dat ik er goed door zat. En dan bad ik. Dan bad ik, hè? Zo. Dat klinkt dan, ja. En dan vroeg ik ook gewoon van... ik weet het gewoon allemaal niet meer. En dan huilde ik. En dan zat ik er echt flink door en zo. En dan dacht ik van, ja, wat moet ik nu nog? Het komt nooit meer goed. En dan stond er de volgende dag stond er een vrouw voor de deur die ik heb leren kennen. Ook via heel bijzonder, heel veel van geleerd. Ook mee ben geweest met haar naar de kerk en zo. En die vrouw die stond gewoon de volgende dag op mijn stoep. En het zegt van, Anja, ik had gisteravond echt gewoon het gevoel van, ik moet morgen eerst eens van Anja toe. En dan had ik zoiets van, nou, dat, kijk, misschien moet je het ook willen zien. En misschien was het wel toeval. Maar ik zag dat wel als een teken van God. En dan zulke dingetjes hield ik mij wel vast.
Nou, je hebt daar een beetje wat van verteld, maar dan komt Herman in één keer thuis. 7 jaar heb je het helemaal alleen gedaan, alleen voor je kinderen gezorgd. En Herman, vertel jij eerst maar eens even hoe je dat deed toen je thuis kwam.
Ja, de eerste dag toen ik thuis kwam, toen vroeg ik eigenlijk aan Anja, God Anja, mag ik een bakje koffie pakken of mag ik even in de koelkast kijken? Want je bent natuurlijk een vreemde in je eigen huis. Je hebt 7 jaar lang heb je alles moeten vragen en alles moeten doen. Dat heeft best wel een hele poos geduurd. Voordat dat eindelijk weer normaal was dat ik naar de koelkast liep. En gewoon wat pakte of een bak koffie pakte. Maar ook wel hele erg wisselende stemmingen. Ik ging 's morgens of 's middags even naar bed toe omdat ik moe was. En dan kwam ik eruit. En als die kinderen 's morgens wat deden, dan lachte ik. En 's middags als ik eruit kwam, dan bekte ik ze uit. En dat was natuurlijk niet prettig.
Waarom deed je dat?
Ja, ik denk dat ik in mijn slaap 's middags nachtmerries had over het feit, over de gevangenis, wat er gebeurd was in de loop der jaren. Maar dat zie je in het begin, zie je dat niet, waarom dat gebeurt. Maar ja, na een periode kom je er toch achter, hé jongens, ik moet hier wel wat aan doen, want anders gaat het mis. En dat kwam eigenlijk, dus we kregen ruzie, We kregen woorden, er waren vrienden bij. En ik zei wat tegen Anja wat absoluut niet netjes was. En Anja die loopt weg. En die komt terug en die pakt een schoen. En die gooit. En die zegt, nou ik heb 7 jaar. Ik zal niet zeggen wat ik zei. Maar ik heb 7 jaar voor je klaargestaan. En dit is niet eerlijk wat je doet. En toen dacht ik, nee, dit is niet goed. Dit is echt niet goed wat ik doe. Alleen, ik kon er zelf niks aan doen op dat moment. Toen, als verrassing, na een periode, ik heb me eigen proberen aan te passen. En ik heb met mijn kinderen gepraat erover. En ik heb gezegd, jongens, alsjeblieft, als ik zo ben op dat moment, zeg het tegen me. Alleen maar, heb je het, of meer niet. Laat me even met rust en dan kan ik tenminste over nadenken. Nou, na een jaar of anderhalf. Heb ik er nog een keer het huwelijk gevraagd? Als tweede keer. Nou, toen zei ze ja tegen, dat was fantastisch.
Hey Anja, jullie hebben 2 kinderen, 2 zoons. En een van die zoons heeft het ook heel moeilijk gehad. Wil je daar wat over vertellen?
Ja, die is natuurlijk een hele periode een beetje de man in huis geweest. Dat voelde hij ook echt een beetje zo. Ik hoorde hem wel eens tegen zijn broertje zeggen van... doe nou maar niet, weet je, mama heeft al zoveel verdriet. Je moet rekening met haar houden. Dus die was altijd wel een beetje aan het zorgen voor hem en die hield overal rekening mee. Nou, die was 15 toen Herman thuis kwam. En toen was het dus een hele moeilijke eerste half jaar. Was het natuurlijk alleen maar leuk en allemaal op een roze wolk. Totdat we echt zoiets hadden van ja, ik loop op mijn tenen en ook zeker de kinderen. En toen leerde hij een meisje kennen en dat meisje raakte zwanger. En hij was dus nog geen 18 toen hij vader werd. Nou, daar was hij helemaal niet aan toe. Maar hij had wel zoiets van, ik heb mijn vader zoveel jaar gemist. Mijn kind zal nooit opgroeien zonder vader. En gelukkig was hij heel erg gek met zijn meisje. Dus dat is natuurlijk wel, want wij hebben wel gezegd, van als je niet genoeg van haar houdt, dan zal het nooit geen stand houden. Dan zullen we er op alle mogelijke manieren helpen. Maar het is geen basis om bij elkaar te blijven. En maar hij had dus, zijn motto was, nee, nooit zonder vader, dat gebeurt gewoon niet. En hij heeft supergoed voor zijn kindje gezorgd. En dat ging het eerste jaar, anderhalf jaar heel goed. Totdat hij aan de drugs raakte. En toen heeft hij heel erg zwaar aan de drugs gezeten, echt cocaïne en zo. Nou, toen, dan is je kind niet meer, want er staat een junk voor je en een vreemde. En toen hebben we met zijn meisje, ze woonden samen natuurlijk. Toen hebben we een afspraak gemaakt van, vind je het goed als Michel weer thuis komt? En toen hebben Herman en ik Michel 3 maanden in huis genomen. We hebben alles van hem afgenomen. Zijn telefoon, zijn bank, zijn pasjes, alles afgenomen. Hij mocht alleen naar zijn werk. En hij mocht een afspraak met Bianca maken bij ons thuis. En dan wisten wij ook dat ze echt weggingen, dat hij bij haar was. Dus heel strak gehouden, echt niks zelf mogen.
Jij bent toen naar die drugsgasten gegaan, hè, die dat spul verkopen. Hoe heb je dat gedaan?
Ja, als je een jongen van de straat bent, dan weet je ook hoe je dat moet doen. En ik ben toen alle mensen af geweest, diegenen die drugsdealers waren, of zijn. Daar heb ik een belofte gedaan. Ik heb gezegd, jongens luister, ik heb 7 jaar gezeten, voor niks. Als jullie mijn kind nog 1 keer wat geven, kom ik terug. En dan ga ik net zo makkelijk 10 jaar voor zitten. Want het is je eigen kind en als voor je kind is, doe je alles. Dus het maakte mij echt niets uit. Ik heb ze gewaarschuwd. Ik heb ze eigenlijk bedreigd. En vanaf dat moment is mijn zoon naar huis gekomen. En er is nooit eentje meer geweest die probeert drugs aan hem te verkopen. Gelukkig gaat het nou hartstikke goed. Hij heeft een tweede kindje en ze zijn dolgelukkig met elkaar. En ja, we hebben een ontzettend goed gezin. Hè?
Ja. Hey, we moeten het zo gaan afronden, het interview. En wat mij opviel ook, wat jullie vertelden, is dat sommige mensen nog steeds dan denken van... ja, waar rook is, daar is vuur. En ze zullen toch wel wat gedaan hebben. En ze zijn misschien wel niet echt onschuldig. En dat maakt je natuurlijk boos. En je voelt je onmachtig. En ik ben wel benieuwd, zeg maar. Wat betekent God dan voor jullie? Als je in die boosheid bijvoorbeeld. Of in die onmacht. Kunnen jullie daar iets over vertellen?
Ja, weet je. In het begin wil je hebben dat iedereen denkt dat je het niet gedaan hebt. Daar probeer je alles aan te doen. Alleen je komt erachter naar een periode. Dat er mensen zijn die er altijd anders over zouden denken. Daar was ik boos over. Er waren politieagenten die ik haatte, die mij dit aangedaan hadden. En toen dacht ik, ja, wat heeft het vernut om iemand te haten? Wat heeft het vernut om je eigen boos te maken? Want andere mensen lopen weg en het is over. En dan ging ik s'avonds wel eens bidden en zei ik, God, help me maar. En als ik zie hoe wij eruit gekomen zijn, ja, dan maakt het me ook nou niks meer uit of mensen er anders over denken. Het is alleen maar goed.
En jij?
Ja, ik heb... hoe zei je dan precies? Hoe je met de boosheid...
Ja, kun je wat kun je met die boosheid, zeg maar, in je geloof?
Nou, ik probeer het eigenlijk nu de laatste tijd meer om te draaien. Ik heb heel veel gekregen hierdoor. Ik heb ontzettend veel mooie mensen mogen leren kennen. Ik heb een heel mooi gezin. Met twee schatten van kleindochters. Twee heerlijke jongens, een hele lieve, mooie schoondochter. En er is zoveel om dankbaar voor te zijn, dat ik dat probeer om te zetten. Dat ik mijn boosheid, ik heb het natuurlijk wel eens. En natuurlijk nu ook nog wel eens, want het had niet mogen gebeuren. Daar blijf ik wel bij. Ik had dit nooit, natuurlijk wil je het eigenlijk niet meemaken. Maar als je dan achteraf kijkt, hoe wij best wel kunnen zeggen hoe we in het leven staan. En wat ik om me heen heb, dan probeer ik mijn boosheid om te zetten naar iets positiefs.
Mooi. Is er nog iets wat jullie heel graag willen vertellen, voordat we gaan afronden?
Nee, daar kunnen we nog wel 3-4 uur doorgaan.
Iets wat je heel graag wil vertellen?
Nee.
Anja, niet?
Ik zou niet. Wat ik zelf, toen je zei tegen mij van, wat is er heel duidelijk een teken van God geweest, wat ik in die periode heb ervaren, dan is dat verhaal met het boekje wat ik jullie verteld heb.
Kan het nog kort, het rode boekje? Kan je het kort?
Ik zal het proberen, heel kort. Het was 20 mei is de nieuwe verdachte gearresteerd. Een half jaar daarvoor zat ik er echt letterlijk en figuurlijk helemaal doorheen. En toen dacht ik echt van, er is nog maar één optie en ik zet mijn auto tegen een boom aan en ik vind het allemaal wel goed. De 19e is onze oudste zoon jarig en daar gingen we 's avonds heen. Net daarvoor, ik moet even een klein stukje terug. Net daarvoor komt er een man aan de deur voordat we naar de verjaardag gingen. En ik zag al van, dat was iemand van het geloof. En ik had echt zoiets van, nou, nu even niet. Ik had echt zoiets van, ga lekker mijn deur voorbij, nu gewoon niet. En die man, ik doe de deur open en die man zegt van, ik zeg, ja, ik weet waarvoor u komt. Ik zeg, maar het is nu zo de verkeerde tijd. Ik zeg, ik heb het hier even helemaal gezien, maar dan. Ik zeg, ik geloof wel. Ik zeg, maar ik ben er even gewoon niet even klaar mee. Ik zeg, die man van, nou, heb je dan toch wel een donatie, wil je wat geven? Dus ik loop naar de keuken. Ik denk, man, ook al neem je mijn hele portemonnee als je maar bij die deur bent gaan. Dus ik gaf hem geld en ik had zoiets van, En toen gaf hij me een boekje. Het zei, ik vergeef dat boekje maar aan iemand die hem heel hard kan gebruiken. Toen zegt hij, nou, ik denk dat u dat wel bent. Ik zei, ook goed. Ik zeg, dan geef dat boekje maar, ook goed, als je maar weggaat. Dus ik leg dat boekje op mijn aanrecht neer. We gaan s'avonds naar onze zoon toe. Het wordt alweer te lang waarschijnlijk. Hè? Dus we gaan naar onze zoon toe en die zegt ook van, pap, mam, ik weet niet hoe jullie denken, maar het komt gewoon nooit meer goed. Het wordt nooit meer opgelost. Ik zeg, nou, je moet wel blijven hopen, terwijl ik het zelf ook helemaal niet meer had. Maar ik zeg, mijn kinderen moesten gewoon blijven hopen dat het goed kwam. Dus ik zeg, je moet echt, nou, prima als jullie doen, maar ik geloof er gewoon niet meer in. Nou, de volgende morgen om 9 uur staat Herman bij mijn bed. Van, Anje, je gelooft het niet, maar er is een regisseur en een nieuwe verdachte is opgepakt. Nou, dat boekje had ik op mijn aanrecht neergelegd voordat ik naar die verjaardag ging. En ook echt een klap erop gegeven. Zo van, nou God, als je er dan bent, doe dan maar eens een keer. Want nou ben ik wel eens een keer aan de beurt hoor, nou wordt wel tijd. Dus dat boekje dat lag nog op dezelfde plek. Terwijl er heel veel media die dag, gekkenhuis, nooit meer aan het boekje gedaan. Nou, s'avonds gaan we naar bed en ik zie dat boekje liggen. Dus ik denk, wow, weet je, ik moet even niet wat vergeten. Dus ik pak dat boekje op en ik heb hem netjes weggelegd en ik heb gezegd, bedankt God. En dat was voor mij zo'n teken, want die avond daarvoor staat die man er met dat boekje. En de volgende dag was de nieuwe verdachte opgepakt. Ja. En dat vond ik zelf al heel bijzonder.
Ja, dat was een heel belangrijk moment voor jullie. Want, ja, een heel belangrijk moment omdat dan duidelijk wordt dat er iemand anders echt schuldig is.
Ja,
geweldig. Goed, jullie hebben nog veel meer dingen te vertellen, maar we gaan met elkaar een mooi lied zingen. Wat jullie ook een heel mooi lied vinden, Door de kracht van uw liefde. Laten we erbij gaan staan. Lieve mensen, ik wil nog een paar dingen met u delen over het thema vrijheid. Kijk, hier in deze kerk staat iedere zondag Gods woord centraal. En we willen heel graag onderwijzen ook uit dit woord. En in dat woord worden prachtige dingen verteld over vrijheid. Ik zal er zo meteen een paar stukjes over voorlezen. Maar ik wil een paar dingen naar voren halen uit jullie verhaal. We hebben een hele morgen bij jullie gezeten, Herman en Anja. En het was prachtig, erg indrukwekkend. Want jullie hebben heel veel te vertellen. En kunnen ook echt veel getuigen van wat God gedaan heeft in jullie leven. Maar als ik iets leer van jullie levensverhaal, dan is het allereerst wat ik wil zeggen dit. Hoe belangrijk is vrijheid eigenlijk niet? We vinden het vaak heel normaal vrij zijn. Maar als je jullie verhalen hoort, dan leer je toch absoluut hoe belangrijk vrijheid nu eigenlijk is. En jullie weten dat echt als geen ander. En dan denk ik een beetje na over vrijheid. Wat is vrijheid dan precies? Dat is misschien een rare vraag, maar wat is... Kijk, Geert Wilders, die heeft een partij, die heet de Partij voor de Vrijheid. Is dat vrijheid? Daar wil ik nog wel een paar vragen over stellen, zeg maar. Hè? Zonder dat ik je politiek wil bedrijven vanaf deze preekstoel natuurlijk. Maar wat is vrijheid nou precies? Ben jij echt vrij? Die vraag geldt voor iedereen hier in de kerk. Hè? Ben jij vrij? En wat belemmert dan jouw vrijheid? Hè, er zijn hier mensen die bijvoorbeeld heel erg vastzitten aan hun werk. Of die zitten heel erg vast aan hun eigen ego. Hè? Mijn ego is heel belangrijk. Er zijn hier mensen die zitten vast aan geld. Die zitten vast aan hun uiterlijk. Je kunt vastzitten aan van alles en nog wat. Ben jij, dat is echt een goede vraag, ben jij werkelijk vrij? Wat beheerst jou? De Bijbel leert dit. En ik wil twee versen lezen uit de Bijbel. Uit Galaten 5. Christus, Galaten 5 vers 1. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. En dan vers 13. Broeders en zusters, jullie zijn geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangen te bevredigen, maar dien elkaar in de liefde. En wat is vrijheid precies? Kijk, Herman en Anja, die hebben een hele moeilijke periode meegemaakt. Herman zit in de gevangenis. En Herman en Anja kenden God nauwelijks eigenlijk. Hè? Uit een heel ver verleden, maar ze hadden God allang vaarwel gezegd. En Herman en Anja, die moesten alles zelf doen. Herman zat daar in de cel, hij moest alles zelf dragen. Anja zat thuis, moest alles zelf dragen. En God zegt, en dat wilde ik niet. Anja, ik wilde niet dat jij dit alleen deed. En Herman, ik wil niet dat jij daar alleen in die cel zit. En zo kwam God naar jullie toe. En God zei, ik wil jullie helpen. Ik wil bij jullie zijn. En dat is vrijheid. Vrijheid is dat je ophoudt om het allemaal zelf te doen. Je kunt het niet allemaal zelf dragen. Dat is vrijheid. Dat je ophoudt om het allemaal zelf te doen. Je kunt het echt niet allemaal zelf dragen. God zegt, ik wil jou geven wat je moet het niet allemaal zelf doen, maar ik wil jou geven wat je nodig hebt. Heeft hij echt bij jullie gedaan, hè? Prachtige dingen heeft hij gegeven. En God zegt dan ook van, je moet jezelf niet steeds een slavenjuk opleggen. Wat is een slavenjuk? Een slavenjuk is dat je het gevoel hebt dat je van alles moet. Ik moet van alles. En dat denken we ook heel vaak over God. Van God moet je van alles. God geeft mensen. Ontdek nou eens, wat jij ook zei, Anja, hè? Ontdek nou eens wat God je allemaal geeft en wat hij je allemaal heeft gegeven. En jullie zijn geroepen om vrij te zijn, zegt de Bijbel. We zijn geroepen om vrij te zijn. Je bent dom als je gevangen bent. Ja, ik kan het in jouw geval niet zeggen natuurlijk, want jij wilde zo graag anders. En dan zegt God, en misbruik die vrijheid niet voor je eigen verlangens. Hè? Zo van, ik ben vrij, ik kan alles doen wat ik lekker wil. Sommige mensen denken dat, hè? Ik doe gewoon lekker wat ik wil. Als ik dat meisje, als ik daarmee uit wil en ik ga wilde mee naar bed, doe ik dat gewoon. En als ik dit wil, dan doe ik dat gewoon. Nee, God zegt, vrijheid is er om lief te hebben. En wat is die liefde belangrijk geweest? Voor jullie Herman en Anja, hè? Herman die zei tegen Anja in de gevangenis, moet je horen. Anja zei, ga maar weg. Anja, ga maar scheiden van mij. Dan ben je tenminste vrij. Ja? En Anja, die heeft zo vaak tegen Herman gezegd, Herman, ik hou van je, ik wil helemaal niet van je weg. En hij geloofde niet, hij zei, ga maar weg, Anja. En Anja, die heeft een hekel aan tatoeages. Maar ze zegt, ik laat gewoon een tatoeage zetten. Herman. Dat Herman zeker weet, ik wil altijd met jou vet. En die liefde is voor Herman heel belangrijk geweest. Die liefde heeft hem er doorheen getrokken, mede. Liefde is belangrijk om vrij te zijn. Want je bent vrij om lief te hebben. Weet je, wat is echte vrijheid? Herman zit in de gevangenis. En in de gevangenis is alles stoer. Je moet, jij zei het zo, hè? Je moet met maskers op, moet je leven. En je kunt niet jezelf zijn in de gevangenis, want als je jezelf bent, dan branden ze je af. Dan zeggen ze een mietje. Een keiharde sfeer, ook in de Nederlandse gevangenis, hoor. Je wordt geestelijk kapot gemaakt, ook daar. Maar Herman zei, en dan kwam ik 's avonds in mijn cel. En dan deed ik het masker af. En dan was ik gewoon zwak. En dan was ik gewoon klein. En dan zat ik te huilen als een kind in de gevangenis. En dan bad ik met God. En dan denk ik, hè, dan zit je in de gevangenis, dan ben je niet vrij. Maar op dat moment ben jij vrij, Herman. Want vrij zijn is je masker afdoen. Vrij zijn is eerlijk worden over jezelf. Zwak durven zijn en klein durven zijn. Dat is echte vrijheid. Maskers af. En dan Herman, dan ben je nu vrij. Jullie zijn vrij. En het is echt duidelijk geworden dat de waarheid overwint. Hè? De waarheid maakt vrij. En de waarheid is dat er een nieuwe verdachte veroordeeld is. Jullie zijn onschuldig. Duidelijk. Dat is de waarheid. En dan zijn er toch mensen. En dat zei ik net al. Dan zijn er toch mensen die zeggen van ja, maar waar rook is, daar is vuur. Er is echt al wat gebeurd, hoor. En deze mensen houden Herman en Anja gevangen. Ze geven ze niet de ruimte. En dat doen we allemaal. We houden soms elkaar gevangen met allemaal vooroordelen. Met allemaal ideeën, meningen die wij hebben. Ja, en vrijheid is dat je de ruimte krijgt. Dat is zo belangrijk. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, maar ik wil hiermee afsluiten. Herman die gebruikte één mooi beeld, dat wil ik tegen jullie vertellen allemaal, dit beeld. Hij zei, iedere keer dan werd ik weer opgesloten in de gevangenis. En dan ging de deur weer dicht, klik, het is alleen maar een deurklink aan de buitenkant, dat snapte wel, hè. Dus dan ging de deur weer dicht. En Herman had voor zichzelf een magneetje gemaakt. En op dat magneetje stond een deurklink en die had hij aan de binnenkant van de deur opgeplakt. Zo van, heb ik in ieder geval het idee dat ik er nog, dat ik die deur open kan doen, hè. En op een gegeven moment werd dat magneetje zelfs afgepakt. Want dat was al gevaarlijk en daar kun je iets mee doen, zeg maar. Er lopen allerlei mensen in de gevangenis rond met allerlei wapens enzovoort. Maar ik vond het zo'n mooi beeld, Herman, hè. Jij zat in de gevangenis en aan de binnenkant zat geen deurkruk. Alleen maar aan de buitenkant. Alleen anderen konden maar de deur openmaken. En God zegt dit vandaag tegen ons. God zegt dit. Hij zegt, ik wil jou vrijmaken. Dat is wat God wil. God zegt, ik wil jullie vrijheid geven, allemaal. Die vrijheid vind je niet zelf, die wil God ons geven. Ja? En God zegt, ik klop vandaag aan bij jou. Ik klop vandaag aan de deur van jouw hart. En God zegt, en bij de deur van jouw hart zit de deurklink niet aan de buitenkant, maar alleen aan de binnenkant. En dat is geen magneetje, het is echt de deurklink. En jij kunt de deur van je hart openen, want daar wil God binnenkomen, in jouw hart. Hij wil dat jij ook zijn liefde leert kennen. Zoals Herman en Anja de liefde van God hebben leren kennen. En hun hele leven is veranderd. Ja? Herman en Anja die vonden het wel leuk om af en toe naar de kroeg te gaan enzovoort. En een tijdje hebben ze nog weer geholpen onlangs met het opbouwen van de kroeg. En ze zeiden van ja, maar dat is niet meer onze wereld. Dat is niet meer onze wereld. Prima om nog eens een biertje te drinken. Maar ik hoefde niet te werken. Ja, want God heeft ons veranderd. En wat Herman en Anja het liefste willen, is getuigen van Gods grootheid in hun leven. En ze zoeken naar werk. Moet je nagaan, hè? Ben je onschuldig, al heel lang geleden onschuldig verklaard, maar niemand wil hem aannemen, hoor. Geen werk kan hij vinden. En hij zoekt naar een goede levensinvulling. En daar hebben wij samen voor gebeden. Want God gaat jullie dat laten zien. Want hij heeft een plan met jullie leven. En zo is hij met jullie bezig. En zo wil hij ook met ons allemaal bezig, lieve mensen. God wil dat je vrij bent. Hij wil echt dat je vrij bent. Ben jij echt vrij? Amen. We zingen een heel erg mooi lied over de macht van het gebed, hè. Jullie hebben heel veel gehad aan het gebed. We zingen een prachtig lied over de macht van het gebed. Welke vriend is onze Jezus? Laten we erbij gaan staan. Thank you.
ons nimmer meer. Jezus, de vriend is onze
Ja, tot deze Jezus, onze vriend, mogen we ook bidden en we gaan ook voorbeden doen. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u Jezus heeft gegeven aan ons. Dank u wel dat Jezus altijd bij ons is en voor ons zorgt. Dank u wel, Vader, dat u zoveel liefde heeft voor ons mensen en voor de mensheid. Voor mensen in nood. Dank u wel. Dat u zo goed zorgt voor deze wereld. We mogen ook bij u komen met al onze vragen en problemen, verdriet. Dat willen we nu ook doen. Heer, wilt u bij de mensen zijn die hier in de kerk zijn en die allemaal nieuwe dingen hebben gehoord over u en over het geloof. Heer, ik wil u bidden, wilt u hen in het hart geven om op zoek te gaan naar u. En om steeds meer te leren van u. Heer, wilt u hen een open hart geven. En wilt u hen begeleiden in de zoektocht naar u. Heer, want u heeft beloofd dat u zich zult openbaren. Wilt u deze mensen ook de moed geven om die deurklink open te trekken. Heer, dat zij zelf de keus kunnen maken om meer van u te leren. Heer, ik wil u ook bidden voor mensen met verdriet hier in de kerk. We hebben gehoord dat de moeder van Roe Plieger is overleden. Heer, wilt u met deze familie zijn? Wilt u zorgen voor hen met uw liefde? Wilt u ook bij de kinderen zijn die zo verdrietig zijn en hun oma's missen? Heer, wilt u hen met uw zorg omringen? Wilt u ook zijn bij de kleine Sarah Velvis die in het ziekenhuis ligt met een onbekende ziekte nog. Het is helemaal niet duidelijk wat ze heeft, maar ze zijn aan het onderzoeken wat er met haar nier aan de hand is. Heer, wilt u de artsen zegenen? Wilt u ook bij hen zijn als ze steeds naar het ziekenhuis moeten, de ouders? Wilt u ook bij de kleine Sarah zijn? Wilt u kracht en energie geven in deze tijd? Nee, er is zoveel om voor te bidden. Er zijn zoveel mensen die uw hulp nodig hebben. Wilt u komen met kracht? Wilt u uw Heilige Geest geven aan allen die u nodig hebben? Heer, en dat zijn wij allemaal. Wilt u komen in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen. Ja, dan zit het er al bijna weer op, maar nog niet helemaal. Na de dienst is dan de gelegenheid om met elkaar nog door te praten. Hier beneden in de zaal kunnen we met elkaar een broodje eten. En lekker koffie drinken. Dan kunnen jullie ook met Herman en Anja eventueel nog doorpraten als jullie dat willen. Toch? Ja? een volgende vriendendienst, dat zal nog even duren. Waarschijnlijk pas september weer. De zomerstop komt eraan. We vinden het leuk als jullie iets in het gastenboek schrijven. Als het goed is, ligt dat hier in de hal. Iets over deze dienst, wat jullie ervaren hebben of wat jullie graag anders zouden willen zien. Dan is er zometeen een collecte. Die is voor de diaconie. Wat is dat? Voor mensen die in nood zijn, zijn we er geld voor in. En de diaconie is een gedeelte van de kerkenraad. Die zal dan zorgen dat dat bij de juiste mensen terechtkomt die dat nodig hebben. Voordat de collecte begint, zullen een aantal kinderen van groep 8 van de Pieter Jongelingsschool nog een meme-stuk opvoeren. En het lied dat erbij gedraaid wordt is van Ralf van Manen en heet Wie gelooft? Daarna zullen we nog met elkaar een lied zingen. Twee liederen zelfs. En dan wil ik u allemaal hartelijk bedanken voor uw komst.
Oh,
Dat is een hele mooie vraag. Wie gelooft? Mooie vraag om mee naar huis te nemen. Nu zal er gecollecteerd worden.
Ik neem nog even, maak nog even van de gelegenheid gebruik, want ik ben iets vergeten te zeggen. Want er is nog een verzoekje gekomen om aan te kondigen dat aanstaande zaterdagavond, 19 juni, is een aanbiddingsavond van de band die hier speelt. Om 19:30 begint deze avond en iedereen is van harte uitgenodigd om daar ook bij te zijn. Dus een aanbiddingsavond met Sing It Out om 19:30 hier in de Koepenkerk.
Annie, bedanken.
En ik ben natuurlijk nog iets vergeten, heel goed Gert. Want ik wil heel graag Herman en Anja nog bedanken voor hun komst hierheen. En ik had speciaal nog wat voor jullie gekocht. Een cadeautje. En mag je thuis uitpakken? Mag het ook hier doen, maakt niet uit. Jullie hebben aangegeven dat jullie veel van muziek houden. En nou, een aantal liederen van vanmiddag kennen jullie nog niet, een aantal wel. Een verzamelcollectie opwekkingsliederen, geniet ervan. En bedankt. Nog een klein applaus voor Herman en Anja.
Thank you.
dat is wat God graag wil. Hè. Ik weet, hij heeft mij gered en hij heeft mij in de vrijheid gezet. En ik hoop dat deze middag het woordje vrijheid voor u, mede door het getuigenis van Herman en Anja, een nog diepere betekenis heeft gekregen. Ik mag u aan het einde van deze dienst de zegen van onze God meegeven. En dat betekent dat God tegen u zegt, ik wil eigenlijk niet dat jij alleen naar huis gaat. Dat wil hij niet. Hij wil heel graag met jou meegaan. Hij wil heel graag met jou meegaan met zijn liefde en met zijn genade en met zijn Heilige Geest. En ik wil aan jullie vragen om je hart te richten op God, zodat je zijn zegen kunt ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze God en Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.
Thank you.